Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor Peter, voor wie hij is. Heer, dank u wel dat hij hier vandaag is om uw woord te brengen. Heer, wilt u hem zo nabij zijn, Heer, en uw liefde laten voelen en ook laten uitstralen, Heer, in onze harten. Heer, dat we allemaal aangeraakt mogen worden, Heer. En dat uw aanstekelijkheid, Heer, dat ook onze aanstekelijkheid mag worden. Zo dank ik u voor dit moment, voor Peter, voor wie jij is, in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je. Goedemorgen. Altijd een feest om hier te zijn en vandaag extra feest. Met deze leuke activiteiten. Heel bijzonder ook om zo het nieuwe seizoen met jullie te mogen beginnen. Ik voel me ook zeer vereerd om hier als gastspreker te mogen zijn vandaag, juist vandaag, om het seizoen met jullie te openen. En wat ik heel erg leuk vond, was dat speeddate aan het begin. Ik zag gewoon wat ogen rollen hier en daar van mensen die niet zo van nature makkelijk op anderen afstappen. En toch is het goed om even te kijken wie er in de gemeente zo al zijn en wie die ander is. En inderdaad, misschien moet je dat toch wel eens wat vaker doen of er andere vormen aangeven, dat je een keertje bij een ander zit of naast een ander zit en ook eens wat andere mensen leert kennen. We hebben daar niks over afgesproken van tevoren, maar het is een mooie illustratie van wat ik vanmorgen eigenlijk probeer uit te beelden, duidelijk te maken. Want geloof in Gouda heeft eigenlijk ook heel veel te maken met speeddaten, met daten. En dat is het ontmoeten van onbekenden. Mensen die je eigenlijk niet zo goed of helemaal niet kent. En die je bekend wil maken met, ja, wat is er belangrijker dan de liefde van de Heer Jezus. De liefde van God, die voor al die mensen hier in Gouda is. En die dat ook eigenlijk zouden moeten horen. Dat is eigenlijk de date waar het om gaat. Geloof in Gouda moet dan eigenlijk niet een passieve kreet zijn om elke zondag naar te kijken als die hier op het scherm getoond wordt. Maar het moet een oproep zijn, elke keer weer, om daar iets mee te doen. Iets wat tussen de oren gaat zitten. Ongeveer een maand geleden verteld waar het onderwerp over zou gaan. En sinds die tijd is het elke dag wel tussen mijn oren geweest om erover na te denken van wat kan je daarover vertellen. Nou, ik geloof dat het een oproep ook voor mij is om daar iets mee te doen. In de eerste plaats gaat het om je persoonlijke geloof in God, om die af en toe eens onder de loep te nemen en jezelf af te vragen, ja, wat geloof ik nou eigenlijk? Hè? En hoe geloof ik nou eigenlijk? Hoe geef ik daar nou handen en voeten aan? Is mijn geloof zoals deze brandende lucifer hier op de foto? Is mijn geloof aanstekelijk voor anderen, voor mijn broeders en zusters hier in de gemeente, maar ook voor de mensen waar ik in de wereld mee te maken heb, elke dag weer? Dat is wat het jaarthema eigenlijk ook oproept. Geloven in Gouda. Geloof je in Gods plan voor deze stad? En dat jij, dat u daar een rol in kunt spelen. Ik denk dat een aantal mensen daar misschien gelijk bij hebben van, nou, ik zou het niet weten hoe God mij zou kunnen gebruiken in Gouda. Ik weet dat ik dat hier iets kan doen, maar, en dan denken we als vanzelf aan evangelisatie, maar daar heb ik het nog niet zozeer over. Je kunt een rol daarin spelen. Vrijwel elke dag komt u talloze mensen tegen op straat, in de bus, in de winkel, op school, op je werk. En ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van die mensen niet weet wie Jezus Christus is. Ja, misschien als naam, maar niet als Heer. Maar de Heere God, die werkt ook in Gouda en omstreken zijn reddingsplan uit. Dat geloof ik van harte. Zijn ultieme reddingsplan. En hij wil u en mij daarvoor gebruiken. Niet alleen in Gouda, maar ook in omstreken. Mensen die geraakt kunnen worden door een eenvoudig getuigenis. Door jouw getuigenis. Ik moet denken aan de gesprekken die wij in Zoetermeer hebben met mensen die zich willen laten dopen. Net als hier vragen we hen dan om, voordat ze gedoopt worden, een kort getuigenis te geven. Maar wij zeggen er soms bij, nou, stel nou eens voor dat je in de bus zit, dat je naast iemand zit aan wie jij je getuigenis kan vertellen. Stel dat die gelegenheid zich voordoet. Maar je hebt maar 2 minuten ongeveer, want dan moet die persoon er weer uit. En kunt u in 2 minuten het verhaal van Gods aanwezigheid in je leven vertellen? Ik was 16 jaar toen ik op de middelbare school het evangelie in een notendop kreeg uitgelegd in minder dan 2 minuten, inclusief de oproep. Jonge lui verkondigde het evangelie vanaf een podium op school in minder dan 2 minuten. Het waren een paar zinnen en ze spraken me geweldig aan. Natuurlijk deed God het voorwerk, Maar daar gaat het ook om. In minder dan 2 minuten. Jezus raakte mijn hart aan. En daar ben ik tot geloof gekomen. Kijk, dat is speeddaten voor Gods koninkrijk. Je weet nooit wanneer zo'n wonderlijke gelegenheid zich zal voordoen. En dat jij, dat u iemand van Jezus kunt vertellen. En ik geloof dat God voortdurend mogelijkheden creëert die we met beide handen zouden moeten aanpakken. Maar we durven niet altijd. Of we herkennen de door God gegeven kansen niet altijd. Wat je zou kunnen doen, ondanks de schroom, dat is om jezelf voor te bereiden op zo'n mogelijke ontmoeting. Want God is heel verrassend. En het is toch heel pijnlijk als je denkt, ik had eigenlijk iets meer kunnen doen. Ik had iets kunnen zeggen, maar ik stond eigenlijk met mijn mond vol tanden. Probeer om in 1 of 2 minuten je getuigenis te geven. En ook in een paar zinnen het evangelie uit te leggen. Schrijf het gewoon eens uit. Probeer het eens van buiten te leren. Misschien kun je dat samen met iemand uit de gemeente doen. Je kunt elkaar erin helpen. Praat daar met elkaar over. Ik geloof echt dat het niet voor niets zal zijn. Op mijn werk weten de meesten dat ik af en toe in andere gemeenten spreek hier in de regio. En dan op maandagmorgen dan vraagt er wel eens een collega van, joh, hoe was je weekend? En heb je nog moeten spreken? En sommigen die hebben helemaal geen kaas ervan gegeten. En die zeggen van, heb je de mis nog op moeten dragen? Nou, daar heb ik dan ook weer een handvat om wat uit te leggen hoe dat werkt. Maar ja, de eerste keer dat iemand dat vroeg, schrok ik. Want ja, waar ging het over? Hoe kan je een geestelijk thema uitleggen aan mensen die niet gelovig zijn opgegroeid? Want je bent gewend om bepaalde woorden te gebruiken waar je echt niet in de wereld mee aan moet komen. Dus ik heb toen een beetje hortend en stotend verteld waar het over ging. En ik dacht, dat moet de volgende keer anders. Dus nu heb ik dan toch dat ik op maandagmorgen nog even voorbereid, ook morgen weer op zo'n vraag, om dan in 1 of 2 regels samen te vatten waar het over ging vandaag. Zodat zij dat ook kunnen begrijpen. En vaak ontstaat er dan hele interessante gesprekken. We werken ook nog wel, maar goed, dit is al heel belangrijk. En ook zie ik dat als speeddaten voor Gods koninkrijk. Een korte kennismaking met de dingen van het koninkrijk van God. Het is een unieke gelegenheid. En weet u, er zijn vele ludieke vormen om je geloof handen en voeten te geven. En met mensen daarover in gesprek te raken. En de meeste mensen vinden het helemaal niet erg om over het geloof te praten. Maar hoe vlieg je dat aan? Hoe begin je daarover? Wat zeg je? Kennis maken met mensen na de dienst die je nog nooit gezien hebt, dat vinden we altijd moeilijk. En vandaag ging het iets makkelijker. Waarom? Omdat ons een vraag werd aangereikt. Goede vragen. Goede open vragen. Die je ook zo kan gebruiken na een dienst. Van ja, hoe lang komt u al in de gemeente? En je stelt jezelf voor. Ik wil me graag eens voorstellen. En zo leer je ook wat mensen kennen. Zo kan je het aanvliegen. En de vraag is, voor hier, zowel buiten, is jouw geloof ook aanstekelijk? En daarmee bedoel ik, is dat vuur dat in jou brandt, is dat echt? Of is het meer een vertoning van iets dat zelfs niet eens gloeit in je leven? Ik hoop het eerste, dat het brandt en dat het steeds verder gaat branden. Weet u, dat speeddaten deed me nog iets aan iets anders denken, namelijk aan een gezelschapsspel wat wij vroeger bij mijn schoonfamilie, toen ik net mijn vrouw had leren kennen, voordat ze mijn vrouw was, dat speelden we daar zo en dat heette Sympathie. Ik geloof niet dat dat spel hier in Nederland bekend was. Mijn vrouw is Duitse en Duitse schoonfamilie hadden dat Duitse spel. Dus volgens mij is het alleen in Duits bekend. En dat bestond uit allerlei foto's over verschillende thema's, zoals sport en vrije tijd, over wonen, allerlei soorten woonsituaties, werken, mensen en dieren. En uit een van die thema's werden dan 5 foto's op tafel neergelegd. En als je dan aan de beurt was, dan moest je voor jezelf een bepaalde volgorde opschrijven van de foto's waar jouw sympathie het meeste en het minste naar uitging. Nummer 1 was dan de foto die het meest aansprak en nummer 5 het minst. En dat schreef je voor jezelf op. De anderen zagen dat niet. En de anderen moesten dus raden wie of wat jou het meeste aansprak en hoe die volgorde er voor jou uitzag. Daar kon je dan punten mee verdienen, maar het ging er natuurlijk om dat ze jouw karakter een beetje leerden kennen. Van wat vind jij belangrijk en wie of wat trekt jou aan of juist niet. En die voorkeuren die nodigen natuurlijk uit om over door te praten. En ja, dat is een heel erg leuk spel, want op die manier leerden ze mij en ik ook mijn aanstaande schoonfamilie beter kennen. Nou, wat mij het meeste aansprak was het thema mensen. En ik ontdekte dat ik lang niet altijd kon aangeven waarom sommige mensen mij nou sympathiek leken. en andere niet. Hè. Neem nou deze foto's die u hier op het scherm ziet staan. En welke van deze foto's, welke van deze personen spreekt u nou het meeste aan? Mijn naamgenoot Peter. Reageer eens. Je zat toch niet te dromen, hè? Zo op het oog. Wie spreekt jou het meeste aan?
Ik weet het al.
Ja, maar hij durft dat niet te zeggen, hè? Zeg dan maar twee. Zeg maar twee. Anderen hebben een open gezicht en dit is wat mystiek, wat denken. Ik denk aan jou misschien. Maar dat denk je er dus bij. Iemand anders. Naar wie gaat jou...
Ik had ook drie.
Jij had ook drie. En waarom?
Ja, omdat ik vind het eigenlijk een fascinerend persoon. Ik ben heel benieuwd.
Een fascinerend persoon. Daar zou je misschien op afstappen na de dienst. Oké, mooi. Ja, het bijzondere is eigenlijk... Of eigenlijk... niemand weet, of niemand kent deze mensen eigenlijk. Het zijn willekeurige foto's en het zijn geen Nederlanders, daar heb ik me van vergewist. En toch hebben we er allemaal wel een bepaald gevoel bij en hebben we toch allemaal gelijk een bepaalde voorkeur van nou, ik kies die als nummer 1. Maar niemand weet bijvoorbeeld hoe hun stem klinkt. En daar kan je aardig op afknappen. Er staat er zo'n enorme grote kerel voor je of zo. Is mijn stem te ver weg? Ja. Klinkt ook niet goed, oké, sorry. Ik hoop dat u het achterin allemaal hebt kunnen horen. Maar op een stem kan je afknappen hoor. Een grote iemand die dan een heel hoog stemmetje heeft. Dan geeft een hele rare indruk of een hele aardige vrouw. Een hele zware stem. En toch zegt dat niet alles, hè. Toch zegt dat niet alles. We weten ook niets over de achtergrond van deze mensen. Je hebt helemaal geen idee wat voor werk ze doen en hoe ze leven... Of wat voor gedachten ze hebben, hoe ze over bepaalde dingen denken. Daar heb je natuurlijk meer tijd voor nodig om mensen beter te leren kennen. Mensen oordelen altijd aan de hand van verschillende maatstaven. En het uiterlijk is één van die maatstaven. Dat is het eerste waar je vaak op afstapt. Als je nader kennis maakt, dan gaan andere aspecten ook een rol spelen die beïnvloedend werken. Je gaat op het karakter van mensen letten. Zo geloof ik niet dat de apostel Paulus qua voorkomen iemand was... waar mensen meteen sympathie voor opvatten. U denkt dat ik een willekeurige foto genomen heb... maar dit is een foto van een schilderij dat al heel oud is. En wie weet is het wel de gelijkenis van Paulus... of komt het in de richting? Maar toen de mensen naar Paulus gingen luisteren... en ontdekten welk vuur er in zijn hart brandde... toen raakten de mensen geboeid. En de sympathie voor Paulus groeide... naarmate de mensen zijn karakter ook beter leerden kennen... En Paulus verkondigde niet het evangelie alleen maar. Hij leefde het ook. Nu, wat waren zijn karaktereigenschappen? En wat maakte deze man nou eigenlijk zo aanstekelijk? Nou, ik kon eigenlijk al 5 karaktereigenschappen afleiden... uit een paar versen die ik in Romeinen 1 vond. En we hebben natuurlijk een hele serie over Romeinen gehad. Een aantal stukken hebben we daaruit gelezen. En dit viel me eigenlijk in het eerste gedeelte van Romeinen op. En er zijn vast wel meer karaktereigenschappen. Maar deze 5 wil ik kort noemen... En ik wil het eigenlijk doen in de vorm van dat spel sympathie. Ik laat u zometeen 5 kaarten zien met alle eigenschappen die naar mijn mening de wedergeboren mens symboliseren, karakteriseren. Niet alleen bij Paulus dus, maar ook bij ons die de Heer Jezus hebben leren kennen. En dat zouden net als bij Paulus aanstekelijke karaktereigenschappen moeten zijn. Laten we eerst even de tekst lezen. We vinden dat in Romeinen 1... vanaf vers 8 tot en met vers 12. En daar zegt Paulus... Allereerst dank ik door Jezus Christus, mijn God, voor u allen... omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. God die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon... vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven... eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang ernaar om u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave. Om u te sterken, of liever om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. Tot zover. Ja, welke karaktereigenschappen kun je nou uit deze paar versen afleiden? Het is een bepaalde wijze van schrijven die een hint is voor iets wat je ook elders eigenlijk tegenkomt. Het zijn in ieder geval karaktereigenschappen die zijn ontwikkeld vanuit het geloof in de Heer Jezus. Dat heeft deze man heel sterk daarin gemaakt. En die hebben zijn leven veranderd en ik geloof ook dat die ook ons leven veranderen. Nu, het eerste wat mij opvalt in vrijwel al zijn brieven, dat is dat Paulus altijd zijn dankbaarheid uit voor alles wat er gebeurt en voor iedereen die hij ontmoet. En hier zo in Romeinen 1 dankt hij de Heer voor de Romeinse christenen vanwege hun geloof dat zo bekend is en hebt de mensen nog niet eens ontmoet, maar hij heeft daarvan gehoord en daar prijst hij hen voor. En hij is daar oprecht dankbaar voor en hij laat dat dus ook niet na om dat te noemen. Veel van de dingen die wij zien en die ons positief stemmen, die zouden we ook kunnen benoemen door elkaar te zeggen. Elkaar danken daarvoor. Dat is heel goed. Als je het leven van Paulus bestudeert, dan ontdek je dat, dat weten we natuurlijk, dat die man heel veel narigheid heeft meegemaakt en dat hij geen gemakkelijk leventje leidde. De duivel die probeerde hem steeds te demotiveren, maar wat me opvalt is dat hij toch altijd positief blijft in alle omstandigheden, tot in de donkerste kerkers, de stinkende, donkerste gevangenissen, waar hij toch Gods lof zingt. Nou, ik zie het ons nog niet zo nadoen. Maar hij bleef dus positief en hij benoemde ook steeds het positief. Hij zag toch altijd weer Gods hand in de dingen en dat God nieuwe mogelijkheden zou kunnen scheppen. En dat is iets wat past, denk ik, bij het karakter van de nieuwe mens, omdat het lijkt op wie God is. Zo is God. En zo straalt hij dat af in de nieuwe mens die in ons is. Bij mensen die veel klagen en zeuren en die voortdurend mopperen, vind je eigenlijk maar heel weinig uitgesproken dankbaarheid. En dat maakt hen als christen ook niet erg aanstekelijk. Nou, in Paulus' leven komen we dat mopperen helemaal niet zoveel tegen. Eigenlijk helemaal niet. En hij maakt zich ook zelden zorgen. En daarom kan hij ook zeggen en adviseren: wees over niks bezorgd. Een man die zich eigenlijk over alles bezorgd had kunnen maken, zegt: wees over niks bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt. Daar gaat het om. En dank hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God die hij ook zo ervoer, die alle verstand ook te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Is uw dankbaarheid, is die ook zo aanstekelijk? Als je dit spel nou met elkaar zouden spelen, waar zou je in gedachten die kaart dan neerleggen? Zou die als eerste al gelijk scoren van ja, ik geloof dat de mensen mij daar wel aan kunnen herkennen. Dat is kenmerkend voor mij. Of gaat het wat meer naar achteren? Hebt u net als Paulus een houding van dankzegging, dat is een gezindheid, iets wat van nature zo is, lijkt het. En maken moeilijke tijden u bitter of juist beter? Laten we eens naar de tweede kaart kijken. U mag het antwoord voor uzelf even bewaren. Een andere karaktereigenschap die bij de apostel Paulus opvalt, is dat hij God dient met heel zijn hart. Dat klinkt even heel makkelijk, maar toch is het heel veelzeggend. In Romeinen 1 zegt hij dat hij God vol overgave dient. En wat hij eigenlijk hier meer letterlijk zegt, is dat hij God dient met zijn geest. Of beter gezegd, in zijn geest. Zo staat het ook in oudere vertalingen. God die ik met of in mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon. Dat is belangrijk om dat detail op te merken, want dat geeft namelijk de bron, maar ook het doel van ons dienen aan. Wat drijft mij om te dienen met de gaven die ik heb? Wat zijn mijn motieven om iets te doen? Om op bezoek te gaan bij iemand? Om muziek te maken? Om te zingen? Om kring te leiden? Whatever. Wat is mijn motief? Dat is een vraag die we ons voortdurend eigenlijk moeten stellen. We moeten onszelf steeds onderzoeken. Is mijn dienen eigenlijk op God gericht of is het juist gericht op de taak die ik uitvoer? En doe ik dat toch een klein beetje uit eerzucht dat ik gezien word? Ons hart is listig en onze motieven kunnen geraffineerd zijn. En het is goed om een beetje het beeld van de tabernakel. Je komt niet eigenlijk dat heilige der heiligen binnen zonder een heel ritueel van wassing, reiniging. En dat is eigenlijk een denkproces ook als we dienen, als we de dingen doen. Laten we het doen door onszelf steeds weer te toetsen. En ik moet me reinigen en heiligen dat ik het doe voor God. Dan kan het ons ook niet teleurstellen. Er wordt heel wat gediend in gemeente. En meer dan ons lief is, ligt de focus vaak op het dienen zelf. Dus wat je allemaal doet, in plaats van op God. En weet u, veel christenen, ook leiders, die zijn gefrustreerd geraakt in mensen, omdat het dienen van mensen hun focus was. Bij Paulus proef ik een andere houding en ik zie ook een andere instelling. Zijn focus was voortdurend op God. En dat maakt dat hij gemotiveerd blijft en oog blijft hebben voor Gods plan. Nou, is ons dienen ook op God gericht? Om hem te eren? En is dit een eigenschap die andere mensen ook bij ons opvalt? Als ze ons beter leren kennen misschien. Op welke plaats zou je deze kaart neerleggen? God dienen met heel je hart. Vol overgave. Derde karaktereigenschap die me bij Paulus opvalt, dat is dat hij enorm betrokken is door gebed. In vers 9 schrijft hij dat hij in zijn gebeden voortdurend de gemeente van Rome gedenkt en dat hij voor deze mensen bidt. En uit al zijn brieven kun je eigenlijk wel afleiden dat Paulus een echt gebedsleven had. Hij bad heel veel. En hij zag ook wat het uitwerkte. En daarom legt hij er in zijn brief ook steeds de nadruk op. Hè? Bijvoorbeeld aan de brief aan de Thessalonicenzen schrijft hij: bid onophoudelijk. Dat vond ik vroeger altijd een beetje moeilijk. Ik dacht, je kan toch niet de hele dag bidden eigenlijk. Maar toch kan een gezindheid zijn waardoor je hebt toch voortdurend gedachten om die te vertalen in gebed. Dat lijkt vermoeiend, maar als je het eenmaal gewend bent, dan heb je wat hij zegt, dat je onophoudelijk bidt en dat je God dankt onder alle omstandigheden. Dat is omkeren in je hart. Niet het verafschuwen, niet het vervloeken, niet erover mopperen, maar God ervoor danken. Want dat is, zegt hij, wat hij van u vraagt. God vraagt het van ons. Dat je één bent met u die één bent met Christus. Hij die verlangt van ons dat we onophoudelijk bidden en contact met hem hebben en dat we hem danken voor alles. God verlangt naar die intense gemeenschap met zijn kinderen. Aan de Efeziërs schrijft Paulus, laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen, voor je broeders en zusters bidden, maar laat je leiden door de Heilige Geest. Hoe ziet je gebedsleven eruit? Als je samen bidt, is het vaak een opsomming. Heer, we danken u voor dit. Heer, we bidden u voor dat. Ik wil daar niet onheilig over doen, maar zo zitten de meeste gebedslevens in elkaar, terwijl hij hier zegt, ja, je moet je laten leiden. Laat je leiden door de Heilige Geest. Wees misschien eens 10 minuten stil samen en probeer eens open te stellen voor de Heilige Geest. Misschien dat hij iets op je hart legt waarvoor je dan kan bidden. Nou, de meeste van ons vinden het ook moeilijk om tijd vrij te maken voor gebed. Ik denk dat het hier niet anders zal zijn. Ik hoop dat het hier anders is, maar de meeste gemeentes waar ik kom, daar hoor ik ook dat de gebedsbijeenkomsten maar mondjesmaat bezocht worden. Minder dan 10% van gemeentebezoekers gaat naar een bidstond. Wil je dat de gemeente groeit? Laten we allemaal naar een bidstond komen. En als zeg je, ik stel als doel om 1 keer per maand naar een gebedsgemeenschap te gaan, gebedsgroep te gaan. Ik wil 1 keer daar aanwezig zijn. Dat is een goed voornemen. Betrokken gebed is namelijk de natuur van de nieuwe mens in ons. We willen het ook wel. Iedereen herkent dat verlangen ook wel. Maar we geven er niet altijd gevolg van. Maar misschien zeg je, ja, dit is toch iets wat mij kenmerkt als kind van God. Op welke plaats zou je die kaart nou neerleggen? Als je nadenkt over jouw leven, over uw leven met God. Op de 5e plaats. Beetje beschaamd misschien. Je zou hem liever op nummer 1 leggen. Misschien is het een idee om eens een klein notitieboekje aan te schaffen en daarin op te schrijven voor wie je bidt. Voor wat je bidt. En wat je bidt. Paar dingetjes. Schrijf het niet helemaal vol, want dan leg je de last weer en de lat heel hoog. Paar dingen. Probeer daar eens trouw te zijn. Elke dag 5 minuutjes te bidden. En schrijf ook op wat God verhoort aan die gebeden. Je zal zien dat het een levend boek wordt. Bid ook voor mensen waar je van nature geen sympathie voor koestert. Mensen met kaaskoppen. Laat je in je gebed leiden door de Heilige Geest. Misschien ga je dan alleen maar voor kaaskoppen bidden. Een 4e karaktereigenschap van Paulus is dat hij geleerd heeft om zijn eigen wil ondergeschikt te maken aan de wil van God. Wat wil God eigenlijk? Ik weet al wat ik wil, maar wat wil God eigenlijk? En ook dat kom je op verschillende plaatsen in zijn brieven tegen, ook hier in de Romeinenbrief, waar hij voortdurend Gods wil zoekt. Of of God hem de gelegenheid wil geven naar Rome af te reizen. Nou, wij denken vaak, joh, als je het op je hart hebt, dan moet je dat gewoon doen. Maar dat was niet de leidraad voor Paulus. Zijn motieven die konden nog zo goed zijn om iets te willen. En toch ging hij niet zomaar op pad. Hij gaf niet altijd maar gevolg aan wat hij voelde. Hij zocht niet de gelegenheid, maar hij zocht de wil van God. Iets wat geestelijk klinkt, dat hoeft niet per definitie de wil van God te zijn. Paulus die schrijft in Romeinen 12 vers 2 dat je anders moet leren denken door je open te stellen voor de werking van de Heilige Geest. Dat is de voorwaarde. Stel je open hoe de Geest in je leven werkt, dan ga je ook anders denken en dan zul je ontdekken wat de wil van God is. Dan wordt het ineens klip en klaar. Ervaart u gevoeligheid voor de stem van God, voor de leiding van God, van de Heilige Geest in je leven? Zoekt u voortdurend Gods wil? Waar ligt deze kaart in dat rijtje bij u? Tot slot nog een vijfde karaktereigenschap die ik uit Romeinen 1 afleid. En dat is dat Paulus heel graag deelt wat hij heeft. Hij wil graag door zijn prediking, zijn onderwijs en de andere gaven die hij heeft de gemeente dienen. En God door hem heen laten werken. Maar hij wil ook zelf bemoedigd worden door de geloofservaringen van de mensen daar. En die instelling die is karakteristiek voor mensen die met God leven. Ik denk een groeiende gemeente wordt gekenmerkt door mensen die ernaar verlangen om dienstbaar te zijn. Met de gaven die God hen gegeven heeft. Wat het ook is. En weet je, in al die jaren dat ik in deze gemeente kom, is mij veel fout aan gaven opgevallen. Op een bijzonder plezierige manier zie ik hoe mensen daar gevolg aan geven en hoe ze dienen. Maar waar sta je in dit opzicht? Waar past dat kaartje bij jou in dat rijtje van vijf? En waar denk je dat de mensen van jou zullen zeggen dat het past? Op nummer 1, nummer 2. Het zou mooi zijn als deze vijf karaktereigenschappen eigenlijk allemaal op de eerste plaats had willen leggen. Van ja, dat is nummer 1, maar dat is niet helemaal realistisch. Er is gewoon nog veel te doen en er is veel uitdaging om je naar uit te strekken op verschillende vlakken. Om daar een aanstekelijk geloofsleven te leiden. Maar het is niet onbereikbaar. Want we hebben het eigenlijk allemaal in ons. Het is onderdeel van de nieuwe mens in ons. Allemaal hebben we een groeiend stukje koninkrijk van God in ons hart, waarmee we ook anderen kunnen aansteken. Onderschat daarom ook niet wat God door u heen kan doen als het weer eens een keer op speeddaten aankomt. Speeddaten voor Gods koninkrijk. Kort samengevat, een krachtige gemeente bestaat voor het grootste deel uit mensen die een gezindheid van dankbaarheid hebben, die God willen dienen met heel hun hart, die betrokken zijn door gebed en die voortdurend de wil van God zoeken en delen wat ze hebben en wat ze kunnen. En daarmee kun je als Parousia-gemeente voor de dag komen. Want dat maakt je als gemeente aantrekkelijk en aanstekelijk. Ik wens jullie heel veel mooie ontmoetingen toe en een groeiend en een aanstekelijk geloof in Christus. Amen.